Goedenavond.
Goedenavond.
Ik weet niet of u het verhaal kent van het begin van het Zen-boeddhisme in China. Dat is daar gebracht door een Indiër, die uiteindelijk geen Indiër was, want hij kwam uit Perzië, uit de 5e eeuw. En de enige echte overlevering van hem die op schrift staat, van iemand die hem ontmoet heeft, daar staat in dat hij toen in Perzië alle bestaande religies bestudeerde. Alle. En in die tijd was Perzië voor 30% christen, Syrische christen, en voor 30% Zarathustra, de islam was er nog niet. Dus ik vind het een mooi idee om te denken dat de stichter van het Zen-boeddhisme, toen hij eindelijk in China kwam, en de grondslag legde voor deze, laat ik zeggen, hele nuchtere weg, dat hij zijn wortels had die dichterbij liggen dan wij denken. Hij is plotseling opgedoken in China. Hij zei heel weinig. En hij is plotseling vertrokken. En ik weet niet of je weet, Ronald, hoe die vertrokken is. Nee. Het ligt precies voor je. Hij heeft één sandaal uitgedaan. Ja. En hij is op die sandaal gaan staan, weet je het weer? En hij heeft nog iets gezegd, waarschijnlijk in een gsm of zoiets. En hij is vertrokken. Dus toen ik deze schoen omgekeerd zag liggen, dacht ik meteen, dit is het mooiste symbool van de stichter van het Zen-boeddhisme. In China kent iedereen dat. Eén schoen in een tempel op het altaar. En je, ah, dat is Bodhidharma. Dus u ziet het. En nu ligt die schoen hier. Maar ik had intussen een heel ander verhaal willen houden om te beginnen. En er is een Chinees spreekwoord dat zegt dat een plaatje meer doet dan 1000 verklaringen. En daarom wil ik dan ook maar met een plaatje beginnen. Dit is natuurlijk ook een plaatje. Hè? Hoe kun je op één schoen teruggaan naar een plek waarvan je niet weet waar die vandaan komt? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Maar het beeld, het plaatje wat ik zou willen gebruiken als inleiding, dat is iets wat ik hoorde toen ik voor het eerst in San Francisco Zen Center was. Dat is het klooster van Shinryu Suzuki. En u weet, de meeste van u, dat is het meest bekende boekje over Zen in heel de wereld, is intussen Zen Mind, Beginner's Mind. En alleen al die titel moet je maar elke keer herhalen. Waar het om gaat is die innerlijke houding van een beginner. Of ik het nog nooit eerder gedaan heb. Niet 40 jaar ervaring, 40 jaar geoefend, een hoop ontdekt. Of het voor de eerste keer is, dat is zo wezenlijk. Wel, toen ik daar was, hoorde ik een ander verhaal van Suzuki. En dat is het plaatje wat ik wilde vertellen. Omdat het een beeld is wat mij altijd zo is bijgebleven. Al is het al, wanneer was dat, 1972. Maar wat me nog altijd raakt. Omdat het ook veel zegt over, ja, dat vreemde wat wij hier toch aan het doen zijn. We zitten op een bankje of op een kussen. En we zitten recht. En we zitten 20 minuten of een half uur niks te doen. We zitten in stilte. We zitten helemaal overeind. We zitten met aandacht. We zitten in stilte. En dat zal bij iedereen heel veel vragen opleveren. Is het dit nou? Is dit nou de methode om? Het is geen methode. Dat is het niet. En daarover heeft Shinryu Suzuki ooit iets gezegd. Dat hoorde ik daar. Het staat niet in een van zijn boeken. Maar het is een mondelinge overlevering in het klooster. Maar ik vind het een prachtig verhaal. En het kan ons allemaal misschien helpen een beetje in zicht te krijgen, met het hart dan, niet hier, wat wij aan het doen zijn als we zo zitten, in stilte. Altijd maar weer. Hij zei een keer, dit zitten, dat is een uitdrukking van geen enkele kant meer op kunnen. En hij zei erbij, misschien ontdekken we juist in dat zitten hoe diep het in ons verankerd zit. Een tweede natuur in onze genen. Om ergens te ontsnappen aan onze situatie. Om ergens toch een methode te vinden. Om ergens een kant uit te kunnen. Dat lijkt zo bedreigend. Misschien ontdekken we dat soms in hele moeilijke situaties. Hoe diep die neiging er was, ook bij de Boeddha. Bij iedereen. En ik weet dat al te goed van mezelf. Om een houvast te hebben. Een boek waar het toch in staat. Of een methode. Of een techniek. En elke keer maar horen, nee, dat is escape. Het is hier geen enkele kant meer op kunnen. En dat is het beeld wat ik wilde zeggen. Dan zei hij, houd het beeld voor ogen van een slang die totaal is ingesloten in een bamboebuis. Dat is verschrikkelijk eng. Ik moet er niet aan denken. Dat is... Maar juist daar ontdekt een slang wat zijn Boeddha-natuur is, zijn slangen-natuur. Ineens komt hij eruit. Ineens gaat hij die richting in waar hij echt uit kan. Niet meer links, niet meer rechts. Het is maar een beeld. Maar hij zei erbij, dat is wat ons zitten in stilte en aandacht uitdrukt. Menselijkerwijs kunnen wij geen kant meer op en niet meer vluchten. Niet in een theorie over de vragen die op ons afkomen. Of we misschien kunnen veranderen. Of we willen veranderen. Natuurlijk willen we dat allemaal. Ik weet toen ik voor het eerst bij Marcel Abbey kwam. Ik wilde maar één ding, van mijn eigen aard af. En van dat bange jongetje wat ik toch eigenlijk was. Een angstig kind, wat ik nog altijd ben. En het was een hele schok te ontdekken. Dat is het niet. En ik weet nog hoe hij, Marcel Abbey, datzelfde voorbeeld van die slang op een andere manier uitlegde. Hij zei, het is waar het om gaat, alles blijft hetzelfde. Ook jouw psychische geaardheid. Ook je blinde vlekken. Hij noemde een prachtig voorbeeld. De Boeddha had geen enkele paranormale gave. Die zag niks bijzonders, had geen bijzondere ervaringen. Want dan had hij het wel doorverteld. Ik zal jullie eens vertellen hoe het is na de dood. Hij liet het iedereen zelf ontdekken. Maar hij had geen enkele bijzondere ervaring en geen paranormale gaven. Want, vertelde Marcel Abbé, een van mijn beste vrienden, die toen ook intussen al zenmeester was, die had als zijn grote vraag waar hij op de pletter liep, hoe was het mogelijk dat de Boeddha aan het eind van zijn leven voedsel nam dat vergiftigd was. Dat had hij toch moeten zien. Want hij had toch ergens paar... Nee, hij wist het niet. Hij zag het niet. En hij sprak nooit over iets bijzonders. En hij weigerde een antwoord te geven op alle vragen. En hij maakte alleen duidelijk, het is niet dat waar wij naartoe willen. Dat ons karakter verandert, dat onze aard mogen we hopen, dat hoop ik nog altijd. Maar het meest wezenlijke is, wat Shinryu Suzuki vertelt, dat wij onze diepste ware aard ontdekken. Zoals een slang in een bamboebuis, als wij geen enkele kant meer op kunnen. Ook niet kunnen ontsnappen naar een beetje correcties aan onze psyche of wat dan ook. Toen ik dat de eerste keer hoorde, vond ik het leek dat erg teleurstellend. Want ik ontdekte hoe diep dat erin zat. Ook om van mijn leraar te horen hoe het dan wel zat. En dat zeker in de zenweg altijd benadrukt wordt. Even de Boeddha cannot tell you. Met mij letterlijk gezegd, ook op mijn vragen. Zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Jij moet ontdekken hoe dat voor jou is. In stilte en eenzaamheid. En dat is misschien het moeilijkste wat er is. Want in moeilijke situaties verlangen we juist naar een houvast. Naar een boek die het ons toch uitlegt. Wat er is na de dood bijvoorbeeld. Of wat liefde is. Of wat meditatie is. En uiteindelijk worden we, en dat is de kern van de weg, teruggewezen naar dat we het niet eens kunnen benoemen. Niet meer vluchten. En dit zitten drukt dat uit. Toen ik voor de eerste keer bij Marcel Abbey kwam, in Japan, werd ik daarmee geconfronteerd. Met van die slang in die bamboebuis. Met andere woorden, maar het kwam op hetzelfde neer. Maar het is mij bijgebleven omdat het zo indringend was en ook wel schokkend voor mij. Hij vroeg wie ik was en ik probeerde een antwoord te geven. Eerst gewoon met mijn beroep en mijn naam enzovoort. En tenslotte wat ik dacht van mezelf. Dat was eerder negatief dan positief. En hij bleef maar vragen. Wie is het die dit antwoord geeft? Wie is het die dit antwoord geeft? Later, veel later, ontdekte ik in de traditie van de Zen dat dit een vraag is die elke keer weer opduikt. In al die getuigenissen van al die mensen uit India, uit China, Japan, Korea, die weggingen van stilte en niet meer ontsnappen en geen theorie en dat het niet van buiten komt. Dat niemand het je kan vertellen. Zelfs de Boeddha niet. Dat altijd die vraag was die daarin staat. Wie is het die dat zegt? Wie is het die dit boek leest? Wie is het die conclusies trekt? Wie is het die dit wetenschappelijk onderzoek doet? Wie ben jij? Die dat tot zich laat. Wie ben jij? En het heeft heel lang geduurd voordat ik op zijn vraag, wie ben jij? En ik, maar wie is het die dit zegt? Dat is een mooi plaatje, dat zijn mooie woorden. Je kunt van jezelf elk plaatje ophangen. Je kunt jezelf ontrafelen en proberen te checken. Wie is het die hier checkt? Wie is het die een oordeel heeft? Wie is het die wil ontsnappen? En tenslotte kon ik niks anders dan zeggen. Ik weet het niet. En misschien is dat vreselijk moeilijk en bedreigend en eng. Maar het is het laatste en het meest echte en het enige authentieke. Ik weet het niet. Ik heb u wel eens verteld hoeveel ik had aan die Koreaanse meester. Die op alle vragen die hij kreeg over wat is nou Boeddha, wat is meditatie, wat is verlichting. Alleen maar zei, en je zou zitten, don't know. Ik weet het niet, don't know. Het Koreaanse zen-boeddhisme heet ook wel don't know-boeddhisme. Een hele mooie term. Maar eigenlijk is dat wezenlijk aan hele boeddhisme. En eigenlijk aan elke religie, aan elke religie. Een ontmaskeren van die diepe, heel diepe neiging in ons, en soms duurt dat lang om te ontdekken, ook voor mij, hoe diep dat in ons zit, bewijzen van buiten te krijgen. Iets te verklaren, te grijpen, te begrijpen. Het hele verhaal uit het begin van de Bijbel, van de boom van kennis, waardoor de dingen begrepen worden, maar waardoor de wereld stolt, is daar een voorbeeld van. En ik noem dat verhaal niet voor niets. Het is dat verhaal wat Hisamatsu, de grote Zen-vernieuwer, die radicaal kritiek had op Zen, maar ook op het christendom, als hij wil verklaren, wat is de menselijke impasse? Wat is onze, hij noemt dat met een moeilijk woord, die fundamentele impasse, waar wij vastzitten. Wat is dat? En dan zegt hij, als ik het moet aangeven met een beeld, met een plaatje uit de religieuze literatuur, dan kom ik uit bij dat verhaal van die boom van kennis. Oké, wij kennen het dan, iemand heeft het ons verteld hoe het in elkaar zit, wat dan ook. Over leven, over dood, over eeuwigheid, over onsterfelijkheid, over de ziel, wat dan? Je zit met een gestolde wereld van begrip en het leeft niet. En het enige wat door alle authentieke zenverhalen oproepen, hele boeddhisme, elke, is dat jij laat zien wat dat, hoe dit voor jou leeft. Wie is het die luistert, die leest, die ziet, die concludeert, die oordeelt, die begrippen plakt? Wie is het? Later hoorde ik, las ik ook veel, heb ik ook veel meegemaakt, hoe op internationale conferenties diezelfde Japanse Masao Abe, mijn eerste leraar, dat aan zijn gesprekspartners voorhield als het altijd weer filosofisch werd of psychologisch. Wie is het die dat zegt? Tot dat punt kwam dat iemand echt moest zeggen. Uiteindelijk, ik weet het niet. Het zijn allemaal plaatjes die we ophangen. Het zijn woorden, het zijn begrippen. Maar het is niet, ja, hoe moet je dat noemen? Het oorspronkelijk gelaat. Ons meest oorspronkelijke, wat we allemaal hebben, maar wat we nooit kunnen pakken, en wat we nooit kunnen zien, en wat we nooit kunnen objectiveren in onszelf. En dat laatste probeerde Masao Abe dikwijls duidelijk te maken met een beeld dat in heel het boeddhisme 2500 jaar lang gebruikt wordt, of het werkt. Van niks weet je of het werkt, maar het is een expressie die mij heeft aangesproken. Op een of andere manier was het zo'n aha-erlevenis. Niet dat je dan ineens dat er iets verandert, maar het was een soort verstandelijk begrijpen van de impasse waarin wij zitten. Hij zei, bij die vraag wie is het die dit uitspreekt, kom je altijd weer uit bij het beeld van een oog kan alles zien. Een oog kan alles zien, maar nooit zichzelf. Een licht kan alles bestralen, maar nooit zichzelf. Nooit. Dat is een bijna griezelige ontdekking. Wij kunnen er niet bij. En toch is juist dat een en al leven. En op alle vragen, waarbij toch soms in het verleden, in die klassieke zaakverhalen, gevraagd werd wat het dan was, werd altijd benadrukt. Het is niet iets wat je ziet. Het is niet iets wat je begrijpt. Het is, in het Engels staat er, it is alive. Het leeft in ieder van ons. In ieder van ons, het leeft. Misschien komt dat eruit in een soort, ja, grenzeloos heimwee, een grenzeloos verlangen. Naar wat? Kun je niet eens uitdrukken. Naar totale aanvaarding, naar vrede, naar gezien worden, naar liefde, naar, zoals een Russisch liedje dat zegt, dat onvoorwaardelijk alles helemaal goed komt voor iedereen. Maar hoe dan ook, het is leven en niet een plaatje wat je ziet en niet een theorie. Niet wat er is na de dood, niet wat liefde is, niet wat zen is. Het is iets wat leeft hier, op dit moment. Waarin wij nu luisteren, waarin wij spreken, waarin wij zitten. Als een slang in die buis. En ontdekken, misschien moet het daarmee beginnen, hoe diep dat inderdaad in ons elke keer weer zit om te ontsnappen. Misschien is het enige wat we maar moeten onthouden, die vraag, wie is het? Wie is het? En dat beeld van die slang, die pas als hij geen enkele kant meer uit kan, ontdekt wat vrijheid is. En zijn diepste aard. Ons diepste, levende, kloppende hart. Laten we daarmee terug de stilte ingaan. Thank you.